Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 116, vers 4, vers 7 en vers 11. De eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Keer mijn ziel tot uw ruste weder. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. 4 en dan ook vers 7 en 11 van Psalm 116. Pasen is van ouds de doopdag. Een jaar lang werden de catechumenen voorbereid op het afstand nemen van hun oude leven. Op het ondergaan in het water en op het opstaan in een nieuw leven. De dag waarop zij belijdenis aflegden van hun geloof. Laten we zo gedachtig aan onze doop onze belijdenis vernieuwen door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis en in antwoord daarop te zingen Psalm 145 in de versie van Weerklank, vers 2 en vers 3. Psalm 145, 2 en 3, na de belijdenis. En ieder van u spreken met mij deze woorden in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan Gods rechterhand, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. lezen het woord van de Heere vanmiddag uit 1 Petrus. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met vers 12. Schriftlezing is 1 Petrus 1, 1 tot 12. Daar lezen we het evangelie voor deze middag. Petrus, een apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is gezocht en gespeurd. Ze onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, bedoelde toen hij tevoren getuigde dat het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover het woord van God, tekst, kunt u denk ik wel raden. Vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Laten we de Heere bidden om de verlichting met zijn geest bij de opening van zijn woord. Heere in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u voor deze stralende paasdag, waarop we opnieuw als uw gemeente samen met onze gasten bij elkaar mogen komen rondom uw woord, om die verkondiging van dat heerlijke en tegelijk zo wonderlijke evangelie dat u leeft, tot ons te nemen. En dan bidden we u, Heilige Geest, wees in ons midden, dat dat evangelie ons vaste hoop, levende hoop geeft, die heel ons leven in een ander perspectief zet. Voor het eerst, maar wellicht kennen we u, hopen we op u en toch is het perspectief van ons leven zo donker geworden. Heere, geef dan dat we opnieuw vanuit uw woord horen wie u bent en wat het perspectief van deze wereld, het perspectief van ons leven mag zijn. En dat we zo weer verder kunnen. Verder in uw wereld. Heere God, wees bij in ieder van ons. Wees bij hen die met ons meeluisteren. En opent u uw woord voor ons hart. Geef dat uw opstanding, Heer Jezus, door ons geloofd en beleden wordt. Heere, wij bidden u dat u ook bent bij hen die zich voorbereiden op de belijdenisdienst met Pinksteren. Op Pasen werden in de vroege kerk de bekeerlingen gedoopt. Kwamen zij door het water heen in uw kerk en in uw gemeente. En zo bidden we voor die 8 jongeren die zich het hele jaar al voorbereiden op het doen van geloofsbelijdenis en binnenkort bij de kerkraad zullen komen. Heere, geef hen geloof, geef hen standvastigheid, geef hen de vreugde van uw dienst. Wij bidden met elkaar voor hen en dragen hen bij u op. Wees nabij met deze wereld. Laat uw getuigenis, Heer Jezus, dat u leeft en dat u aan de vrouwen liet weten door de engel en dat de vrouwen aan de mannen vertelden en dat zo de wereld overging, ook vandaag mogen klinken over het rond van heel de aarde. Wees met heel uw kerk, in het bijzonder de kerk in de verdrukking. We bidden u opnieuw voor de kerk in Sri Lanka, waar het dodental maar stijgt en stijgt. Heere God, geeft u ook daar troost en vreugde in u, door het verdriet heen. Heere, wees zo nabij en schenk ons uzelf in deze dienst, om Jezus wil alleen. Amen. U mag nu de Heere dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk, tweede voor kerk in Israël en de derde collecte is voor de diaconie. Eerste voor kerk, tweede voor kerk in Israël en de derde collecte is voor de diaconie. En dan zingen we ter voorbereiding op de preek Psalm 33, vers 1, 2 en 10. Psalm 33, 1, 2 en 10. Psalm 66 zingen we na de verkondiging in de versie van Weerklank en dan vers 1, 3 en 7. Psalm 66, 1, 3 en 7. Gemeente van Christus, het is een heerlijke en het is een wonderlijke boodschap. De Heere is waarlijk opgestaan. Dat betekent dat niets ons kan scheiden, zo hoorden we vanmorgen, van de liefde van God in Christus Jezus. Omdat niemand ons nou eenmaal kan scheiden van Jezus Christus zelf. Hij leeft en Hij is bij ons van nu aan tot in eeuwigheid. Maar die boodschap van Pasen, die klinkt soms wel heel schril. Als wij vandaag horen van meer dan 200 broeders en zusters die in Sri Lanka het leven lieten vanwege aanslagen. Die boodschap van Pasen die klinkt soms zo schril. Als je apart moet wonen van je man of van je vrouw omdat het vanwege zijn of haar gezondheid thuis niet langer gaat. Die boodschap die klinkt soms zo schril. Als je ziet op je eigen schuld, als je ziet op de gebrokenheid in je eigen leven, je eigen gezin. Als je kijkt naar het kerkelijke leven of naar deze wereld. De boodschap van Paas. Een heerlijke boodschap. Maar wel een boodschap die stuit op de harde werkelijkheid van ons leven. Dat is de situatie waarin wij de hoorders van Petrus' brief terugvinden. Als u vers 7 leest, daar staat: opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. De beproeving van uw geloof. Hoofdstuk 2 vers 19. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen. Hoofdstuk 4 vers 12. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden. Allemaal woorden die ons dus duidelijk maken dat die mensen, en ze wonen in een heel groot gebied, Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, dat die mensen het moeilijk hadden. Vanwege hun geloof werden ze vervolgd, werden ze verdrukt. En dan schrijft Petrus aan hen een brief. Hij noemt hen dan ook vreemdelingen in de verstrooiing. Verstrooiing, de exodus, de diaspora, het doet denken aan het volk van Israël dat in ballingschap gevoerd was. Niet meer in je eigen land, maar in een vreemd land. En de mensen van dat land, die mogen je niet. Dat is de situatie van de kerk in Petrus' tijd. Dat is de kerk in onze tijd. En wat doet Petrus dan? Hij spoort de gemeente aan om God te prijzen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dat is het doel. Om die gemeente in de verdrukking, die het hoofd wel eens laat hangen, die de moed laat zakken, om ons, die de boodschap van Pasen horen, te midden van een zondig hart en van een keiharde wereld, opnieuw te leren zingen, opnieuw te prijzen, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Waarom dan? Nou, even voor de goede orde, het is een hele lange zin, vers 3 tot en met vers 12, in het Grieks is het één zin. En er zijn bij ons wat puntjes en komma's tussen gevoegd. Maar je moet die zin van vers 3 tot en met 5 eventjes volgen om te weten waar het over gaat. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom? Die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Dat is 1. Waarom zouden we de Heer prijzen? Omdat Hij ons opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. En het woordje tot, dat is kenmerken, want dat komt dus ook in vers 4, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dus hij deed ons niet alleen opnieuw geboren worden tot een levende hoop, maar ook tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. En, vers 5, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot, daar heb je hem weer, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Drie dingen dus. Drie, zeg maar, bouwstenen, de basis van deze brief, de basis van het antwoord aan die kerk in de verstrooiing. Je bent opnieuw geboren, hoor dus, gemeente van Utrecht-West, tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwerkbare erfenis en tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En vanmiddag concentreren we ons op dat eerste. Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Want dat is dus wel heel bijzonder, dat Petrus Pasen erbij haalt in het eerste, het beste vers, wat een antwoord is op dat leven van de kerk in de verdrukking. Wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Die bemoediging van de christenen in de verdrukking wordt ingezet bij Pasen. Dat is de stem uit de andere wereld. De wereld waar ze bij horen. In de verstrooiing is dat de stem die hoop geeft. Drie punten. Het eerste punt, de inhoud van die wedergeboorte. Dat is een leven vol hoop. De inhoud van de wedergeboorte is in de eerste plaats een leven vol hoop. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus deed ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren worden tot een levende hoop. En steeds staat er bij wat de Heere God doet, dus nadat tot, een woord en een bijvoeglijk naamwoord. Een levende hoop, vers 4, een onvergankelijke erfenis, en vers 5, een de zaligheid die gereed ligt. Of zoals het in Grieks staat, de klaarliggende zaligheid. Dus, wij worden wedergeboren, opnieuw geboren, tot een levende hoop. Dan richten we dus de blik vooruit. Hopen is de toekomst. En die hoop, zegt Petrus, dat is een levende hoop. Er is dus ook een dode hoop. En ja, dat is de hoop die wij mensen meestal hebben. Je zit in een nare situatie en dan heb je een wens. Ik zou willen dat het anders werd. Ik zou willen dat het beter werd. Maar je hebt niks om dat te claimen. Je weet niet of het ook echt zo zal worden. Je hoopt het maar. Je hoopt maar dat het beter wordt. Binnenkort of iets verder weg. Hoop is in ons dagelijks taalgebruik een woord wat misschien wel moed kan geven, maar het is geen stevig woord. Het is geen woord waar je op kunt bouwen. Je kunt elkaar bemoedigen en zeggen, nou ja, hoop houden hoor. Misschien wordt het binnenkort beter. Maar dat woordje misschien, dat maakt het al als zandgrond waar je niet op kunt staan, waar je niet op kunt vertrouwen. Je kunt allerlei dingen doen in dit leven omdat je verwachtingen hebt van je beleggingen, van de aankoop van je huis, van een stage die je extra gaat doen voor je cv, voor weet ik veel wat voor dingen allemaal. Maar Petrus zegt ervan, het is een dode hoop. En tegelijk verkondigt Petrus dat er een levende hoop is. En om te weten waar dat over gaat, moeten we eventjes terug naar het Oude Testament. Als het gaat over hoop, als het gaat over de toekomst, dan zie je in het Oude Testament een aantal belangrijke lijnen. Het eerste wat gebeurt is dat de Heere God weer regeert over zijn volk en over de aarde. De toekomst, als die nieuwe toekomst aanbreekt, dan komt God terug als koning. Een koning zorgt voor zijn volk, hij bevrijdt zijn volk en hij leidt zijn volk. Israël in de ballingschap hoort over Jesaja, hoort van Jesaja, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Waarom? Omdat hij dat volk als een herder, zoals een herder het lammetje op zijn schouders legt, zo zal de Heere God het volk op zijn schouder leggen en het terugbrengen. Dat is de hoop van Israël. Het herstel van Gods heerschappij. Het tweede is dan dat wij in de psalmen heel vaak zingen over mensen die hun nood klagen bij de Heere God. Mensen die zeggen, Heere God, er zijn goddelozen en die lijkt het wel voor de wind te gaan. En ik zoek u, ik dien u. Maar mij overkomt het ene na het andere. Het lijkt wel alsof alles op mij gemunt is. Hoe kan dat nou? En dan leeft er de hoop van de vromen in Israël, dat op de dag dat God terugkomt, de dag van Gods toekomst, dat hij dan alle dingen recht zal zetten. En dat zijn volk, de rechtvaardigen van Israël, weer de plek zullen krijgen die ze verdienen. Namelijk dat ze in Gods tempel hem mogen aanbidden. En dan het derde. Als God komt, de toekomst van God, dan gaat hij niet alleen regeren. Dan worden de rechtvaardigen niet alleen hersteld, maar dan worden ook de gevolgen van de zonde weggedaan. De dood, ziekte, huilen, verdriet, oorlog, lees Jesaja maar, over de zwaarden die worden omgesmeed tot ploegscharen. Dat is de toekomst, waar niet alleen maar God weer terug is, waar niet alleen maar een volk voor God is, maar dat God met zijn volk leeft in een land en in een wereld waar gewoon niks meer te vinden is van het verleden van zonde, oorlog en ongerechtigheid. Dus die drie elementen. Een koning, God die zijn volk regeert omdat hij terugkomt. Een volk dat wordt hersteld en hem aanbidt en dient. En een plaats waar niets meer herinnert aan de zonde en aan de zondeval. En in die context staat dan een tekst zoals Jesaja 26 vers 19. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Ze zullen opstaan, ontwaak en juich, u die woont in het stof. Want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen. En de aarde zal de gestorvene baren. Opstanding uit de dood is dus blijkbaar een kenmerk van het aanbreken van die grote dag. Dat hebben de getuigen, de vrouwen en die discipelen gezien op die eerste dag. De vervulling van Jesaja, uw doden zullen leven. En wat is er toen dus begonnen? Op het moment dat de Heer Jezus opstond, zijn alle drie die dingen in beginsel vervuld. De aarde begon te trillen. De koning kwam terug om voor zijn volk te zorgen. En de doden stonden op. Er kwam een volk. Ja, het was er nog maar één. Jezus, de opgestane, die de koning diende. En er kwam een wereld waarin niets meer herinnert aan zonde, aan gebrek en aan de dood. Want Jezus leeft met God in die nieuwe werkelijkheid. Dus die hoop van het Oude Testament, die wordt vervuld op Pasen. Dat hebben zij in de Heer Jezus gezien. En zo is de opstanding van God het antwoord op onze verwachting en vertwijfeling. Gods antwoord. God heeft ons opnieuw geboren laten worden. Als Jezus opstaat, dan begint Gods toekomst. En dat betekent dus een streep door al onze menselijke hoop en verwachtingen. Het nieuwe wordt alleen geboren als het mens onmogelijke gebeurt, als de dood wordt vernietigd. Een werkelijke vernieuwing van deze wereld komt dus niet door ons. Weer eventjes terug naar ons begin. Als wij dus het onrecht zien in Sri Lanka en op andere delen van de wereld, als we de zonde zien in ons eigen hart, en we horen dan Petrus zeggen, u bent wedergeboren tot een levende hoop, dan gaan onze gedachten naar het open graf en die vrouwen die de engel hoorden. En dan horen we daar de boodschap dat Gods toekomst is begonnen. En dan is Petrus' antwoord op ons vragen, maar hoe kan het dan Pasen vieren in deze wereld? Dan is het eerste antwoord dus, het wordt nooit goed als wij proberen deze wereld beter te maken. Het wordt alleen maar goed als het onmogelijke gebeurt, namelijk dat de dood wordt overwonnen. En Pasen verkondigt dat dat nou juist gebeurd is. Onze verwachting, onze vertwijfeling, God geeft er een antwoord op. En dat ontmaskert dus al onze aardse verwachting als een dode hoop. En in plaats daarvan geeft het evangelie ons een levende hoop. De toekomst van God met die koning, met dat volk en die wereld zonder herinnering aan de zonde. Die is begonnen. Met Pasen. Die nieuwe wereld is begonnen. Die vernieuwing van de wereld die van ons niet te verwachten was. Die is begonnen toen de Heer Jezus opstond uit de dood. En die nieuwe wereld die breekt zich baan. En die nieuwe wereld van God waar Hij definitief regeert over heel de aarde. En zijn volk verzameld wordt. En alles wat herinnert aan de zonde wordt weggedaan. Dat komt. Die vaste hoop, die leeft in de kerk. Dat dat koninkrijk dat gekomen is met Pasen, zich doorzet in deze wereld. Dode hoop is een hoop die nergens op gebaseerd is. En die dus geen stand houdt in het heden of in de toekomst. Soms heb je ontmoetingen waardoor je werk een nieuwe glans krijgt. Je bent in het ziekenhuis aan het werk en je spreekt dagelijks met zieken, ernstig zieken. En dan zou je het gevoel kunnen overvallen, waar doe ik het voor? Maar dan kom je op straat iemand tegen die je herkent en die tegen je zegt, dokter, zuster, u hebt mij jaren geleden geholpen. En daar ben ik zo dankbaar voor, sinds die tijd ben ik altijd gezond geweest. En even klinkt er dan dus in die wereld vol van ziekte en van dood een stem uit een andere wereld. Uit de wereld van de gezonde mensen. Uit de wereld van de herstelde mensen. En dat geeft je moed om verder te gaan met je werk. Het is niet voor niks. En zo komt er bij ons mensen die dagelijks werken met de zonde, met de ongerechtigheid en met de dood. Met Pasen een stem uit de wereld van God. Een wereld die niet ver weg is in de hemel, maar een wereld die heel dichtbij is. Want Jezus is opgestaan. En die stem die roept het ons toe. Hij leeft en gij zult leven. Die stem geeft hoop en moed, vaste hoop en moed. Want als het Jezus is gelukt, dan zal het hem met ons toch ook wel lukken. Gemeente, en ik hoop dat u uw leven bouwt op die grond. Op de vaste hoop die er is in de opstanding van de Heer Jezus. En dat u uw leven niet bouwt op een hoop van mensen. Een hoop van deze wereld. Een hoop die vergaat. Een hoop die dood is. Je kunt allerlei dingen organiseren omdat je hoopt dat je leven dan op een bepaalde manier loopt. Maar het is allemaal zandgrond. Beseft u dat? Als Jezus opstaat uit de dood, dan spreekt God. Omdat al ons spreken en handelen tekortschiet. Maar Hij spreekt wel. Omdat alleen zijn stem, zijn daad, de opstanding van zijn Zoon, ons een vaste hoop geeft Dat hij zal regeren in gerechtigheid. En dat zijn volk hem mag dienen in heerlijkheid. En dat er dan een wereld komt waar de zonde en de dood voorgoed overwonnen zijn. Tweede punt. De grond van de wedergeboorte is Gods grote barmhartigheid. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus, die ons opnieuw geboren deed worden. Waarom? Overeenkomstig zijn grote barmhartigheid. Vertrekpunt in deze brief was dus die moeilijke levenssituatie van de gemeente waaraan Petrus schrijft. Antwoord is de levensveranderende situatie die gekomen is met Pasen. En de grond voor Pasen is het welbehagen van de Heere God. Hij ziet om naar zijn volk. En hij doet dat in liefde en in goede tierenheid. Want dat is waar het over gaat. Zijn grote barmhartigheid, daar staat het woordje eleos. Eleos, dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woordje geset. Als het gaat over geset of over eleos, dan gaat het over Gods goede tierenheid. En goede tierenheid, dat is genade in actie. Genade, dat is de houding van je hart. Dat je innerlijk bewogen bent over een ander. Maar goede tierenheid is dat je dan ook je handen uit de mouwen steekt en die ander gaat helpen, die zichzelf niet redden kan. Goede tierenheid is dus de houding van je hart en de daden van je handen om een ander die verloren gaat te redden. David redt Jonathan, Abraham redt Sarah en steeds, of Sarah redt Abraham, sorry, steeds staat daar het woordje goede tierenheid. En dat is wat de Heere doet. Hij grijpt in deze wereld. Hij grijpt in ons leven. Er staat hier, u bent opnieuw geboren. Opnieuw geboren. Door die opstanding van de Heer Jezus, die u hebt gehoord en die u hebt geloofd, is een nieuw leven begonnen. Het is niet maar een clubje wat ergens in geïnteresseerd is. Wij zijn geen historische vereniging die belangstelling heeft in Jezus van Nazareth, die zulke wonderlijke dingen heeft gedaan. Maar die kerk van God, dat is een kerk die opnieuw geboren is. God grijpt in door zijn zoon op te wekken. En wie dat ziet, die wordt een nieuw mens. Die wordt een vreemd mens op deze aarde. Daarom noemt Petrus die mensen ook vreemdelingen in de verstrooiing. En als je kijkt naar dat woordje, dan zit het nog veel dieper. De staat opnieuw geboren worden. Maar het gaat een stapje eerder. Het gaat over de ontvangenis. Over de conceptie. Het gaat dus niet over het moment dat het kind uit de moederschoot komt. Maar het gaat over 9 maanden eerder. Dat is wat met jullie gebeurd is. Wat dus laat zien dat God helemaal aan dat begin staat. Kijk nog maar eventjes in hoofdstuk 2 vers 2. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Daar komt dat beeld van die kinderen weer terug. En daar gaat het dus over de geboorte. Maar als u dan kijkt in hoofdstuk 1 vers 23. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dan heb je de conceptie. Maar de eicel en de zaadcel elkaar raken. Dat is waar in dit hoofdstuk naar verwezen wordt. Dat de opstanding van Heer Jezus een ingrijpen van God is. En wij horen dat. Want dat zaad, hoofdstuk 1 vers 23, wat is dat? Het levende en eeuwig blijvende woord van God. Wij horen vanmiddag dat Jezus leeft. En Petrus zegt, dan is God door de Heilige Geest bezig om van jullie totaal nieuwe mensen te maken. Mensen die geen dode hoop meer hebben, maar mensen die kijken naar dat open graf en die zo opnieuw geboren worden. Hebt u dat? God werkt door de verkondiging van het evangelie. En hij richt ons hoofd en ons hart op wat Jezus heeft gedaan. En door wat Jezus heeft gedaan met Pasen, weten we vast en zeker, mijn leven loopt niet verkeerd af. Maar ik leef toe naar die grote dag, waarop de koning in heerlijkheid komen zal. God is betrouwbaar gebleken in de dood van zijn zoon en daarom mogen we ons aan hem overgeven. Maar dat is dan dus ook de verklaring waarom het in deze wereld zo moeilijk is voor de kerk. Omdat er dus een geslacht van mensen is wat niet past bij de rest van de mens. Ze zijn opnieuw geboren uit onvergankelijk zaad, door het woord van God, door de verkondiging van Pasen, zijn ze gaan geloven. Is er een hoop, is er een rust, is er een liefde in hun hart gekomen die niet van deze wereld is. Want ze weten dat het goed komt. Ze weten dat het God niet uit de hand loopt. Hoe zwaar de strijd ook zijn mag, hoe de tegenslagen in je leven ook zijn mogen. Jezus leeft. De koning is gekomen, want de aarde trilde. En Jezus is opgestaan in onvergankelijkheid. En dat is voor ons het bewijs dat ook wij, hoe de nacht van strijd of zorg op deze aarde ook is, mogen opstaan met hem in een nieuw leven. En zo weten wij dat we een nieuwe vader hebben. Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons opnieuw geboren deed worden. Ziet u het dubbele? De Vader van onze Here Jezus Christus deed ons opnieuw geboren worden. De Vader van Jezus Christus, die hem heeft opgewekt, is nu ook onze Vader. Omdat wij dat evangelie hebben gehoord en hebben geloofd. En als we zo'n vader hebben, een vader die heeft bewezen dat hij deze wereld in zijn handen heeft, dat de dood niet sterker is dan hij, dat hij in onvergankelijkheid ons op kan richten, dan hebben we een vader die betrouwbaar is, die misschien met ons een weg gaat die we niet volgen kunnen, die met deze wereld een weg gaat die we niet volgen kunnen. Maar wij hebben het onomstotelijke bewijs dat de Vader ons redden zal, omdat hij Jezus onze Here gered heeft. Omdat Jezus leeft in onvergankelijkheid, weten wij dat de kerk zal leven in onvergankelijkheid. Omdat wij Gods goede tierenheid, omdat wij Gods bewogenheid hebben gezien, Gods grote barmhartigheid in de opstanding van Jezus Christus. Wij kennen Gods hart door Jezus Christus. Gods bewogenheid met onze dode hoop. Hij wilde niet dat wij verloren zouden gaan, maar hij heeft zijn zoon opgewekt. En dat evangelie, gemeente, dat hebt u gehoord vanmorgen en dat hoort u vanmiddag. En dat woord mag u vertrouwen, daar kunt u op bouwen. Dat is geloof. Wie dat woord niet gelooft, wie dat woord naast zich neerlegt, die bouwt op valse hoop, op dode hoop. Die blijft dus buiten dat koninkrijk van God staan. Die blijft dus staan in een wereld die doet alsof Gods grote barmhartigheid er niet is. dan leef je dus in een schijnwereld. Waarin je denkt dat je het zelf moet oplossen. In je eigen leven, in deze wereld. Gemeente, dan kom je uiteindelijk om. Maar wie zich vasthoudt aan Pasen. Wie zich vasthoudt zoals de vrouwen Jezus vasthielden. Aan de opgestane Here. Die heeft het vaste bewijs in handen. Dat wij een Vader hebben. Die in grote barmhartigheid naar ons omzag. En die ons een levende hoop geschonken heeft. Toen Jezus opstond. Een Vader die het tegen ons zegt. Ik maak je leven nieuw. Ik kom terug. En dan mag jij voor eeuwig met mij leven. Gods grote barmhartigheid. En dat betekent dus, gemeente, dat op het moment dat we dat woord horen, en de Heilige Geest, die laat ons dat woord vertrouwen, dat er iets geboren wordt in onze ziel, wat nooit meer weggaat. Wie Pasen hoort, en die hoop, die toekomst ziet, die ontvangt een nieuw perspectief op de werkelijkheid. Maar dat grijpt zo diep in, dat Petrus niet alleen maar zegt, jongens, kom op, het komt goed. Maar Petrus zegt, nee, dat hoef ik niet. Want God zelf heeft jullie opnieuw geboren laten worden. Even voor de duidelijkheid. Dan krijgt dat woordje wedergeboorte, dat we in onze dogmatiek gebruiken, dus wel een bredere betekenis. Dat heeft natuurlijk te maken met dat er hier een ander woord staat als in Johannes 3, bij Nicodemus bijvoorbeeld. Maar wij betrekken wedergeboorte nogal eens op dat moment waarop wij van dood levend worden. En dat is ook zo. Maar dan kijken we vooral naar onszelf. Petrus zegt, jullie zijn levend geworden op het moment dat Jezus levend werd. Dat ligt dus buiten mijzelf. Ik word dus levend op het moment dat ik hoor en geloof dat Jezus leeft. Op het moment dat ik hoor en geloof dat God zo met mij bewogen is, dat mijn toekomst vast en zeker is. Dat ligt dus buiten mij. Ik word een nieuw mens. Ik word opnieuw geboren. Als ik Jezus' opstanding hoor en geloof, dan krijg ik een nieuw perspectief op de toekomst. Dan kijk ik anders naar de werkelijkheid. En dan leef ik in deze wereld alsof die toekomst al gekomen is. Want dat is het laatste. Het gevolg van de wedergeboorte. Wij loven God. Petrus schrijft aan een gemeente, aan gemeenten die worden vervolgd en worden verdrukt. En wat wil die ze leren? Geprezen zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus. Het leven door de Heer Jezus kent zo zijn groeipijnen. Zijn vragen, zijn aanvechtingen. Maar het is een leven dat zijn vreugde vindt in God. En daartoe roepen wij elkaar dan ook op. We kunnen klagen over wat we tekortkomen, ook in het geloof. Het leven kan ontzettend veel pijn doen. Maar als we dan het evangelie horen van Gods vaderlijke barmhartigheid over ons leven. En we krijgen het bewijs in handen. God is zo bewogen met ons, dat Hij met ons hetzelfde doet als met Jezus. Namelijk ons opwekken in onvergankelijkheid en heerlijkheid. Als we het bewijs van s Vaders barmhartigheid in handen krijgen, dan komt er een glimlach door de tranen heen. Dan beginnen we te zingen in de gevangenis. Dan zingen we in het diepst van onze nood, tot God. Geprezen zij de God en Vader van onze Here, Jezus Christus. Dit is waar de psalmen bol van staan. bol van de aanvechting, van de boze die op ons loert, van de zonde en van de schuld. Maar elke psalm zingt uiteindelijk Gods lof, want wij kennen Hem door Jezus Christus en wij leren zingen, de psalmen zingen met Israël mee. Van nu af aan, vanaf Pasen weten we wie God is, de hemelse Vader die ons opnieuw geboren liet worden. Gemeente, het ligt vast, we zijn veilig in Hem. Hij laat ons opnieuw geboren worden. Als we zijn woord horen. En Hij zorgt ervoor dat we Hem vertrouwen. Dat nieuwe leven ligt vast in Hem. En ons leven ligt dan vast in zijn vaderhanden. En we hoeven maar te kijken naar onze oudste broer, Jezus Christus. En we zien wat ons leven is. God die terug is. En Jezus die Hem mag dienen. In een wereld zonder vergankelijkheid en zonder zonde. Zo leven wij in een wereld waar de dood en waar de ziekte nog steeds rond waren. Maar wij leven van de vaste hoop dat wat met Jezus is gebeurd ook met ons zal gebeuren. Dat maakt ons vreemdelingen in deze wereld. Dat zorgt ervoor dat we de weg van Jezus gaan door het kruis. Maar het kruis heeft Jezus niet gedisqualificeerd als Zoon van God. En daarom disqualificeert het lijden de kerk ook niet. Als kerk van God. Als kinderen van God. Wij hoeven er niet aan te twijfelen dat we minder kind van God zijn als we lijden. Want het lijden van de Zoon van God aan het kruis maakte toch niet dat Hij minder Zoon van God was. Het maakte juist dat Hij meer Zoon van God was. En zo mogen wij door het lijden van deze wereld heen vaste hoop hebben. Vaste hoop ontvangen. Als nieuwgeboren mensen die het paasevangelie hebben gehoord, houden we ons vast aan Jezus, omdat we weten, Hij maakt alle dingen nieuw. De tijd van de vreemdelingschap is onze tijd. Maar die tijd gaat voorbij als de koning voor eeuwig terug is. Amen. voor danken. Heere, u bent goed geweest voor ons. Zo oneindig goed dat wij u onze Vader mogen noemen, omdat u ons hebt wedergeboren. En Heere God, omdat wij kinderen van u mogen zijn, hebben we ineens een heel ander leven. Een leven waar de dode hoop weg is. En een levende hoop in de plaats gekomen. Want u, machtige Vader, bewaart ons leven. U zult onze koning zijn en wij zullen uw mensen zijn. En wij zullen met u leven zonder zonde, zonder ziekte, zonder verdriet. En Heere, die vaste hoop, die stempelt ons leven, dat zo vaak nog een leven vol van aanvechting, vol van zonde, vol van ziekte, vol van pijn is. En Heere, toch prijzen wij uw grote naam, want ons leven hangt niet van ons af. Wij zijn het niet zelf begonnen, maar toen we uw evangelie gehoord hebben, hebt u ons opnieuw geboren laten worden. U staat aan het begin. En u laat niet varen de werken van uw handen. Dat hebt u laten zien in uw Zoon. U hebt hem opgewekt door de dood heen. En zo laat u ons niet los. Want u bent door uw woord en door uw geest begonnen in ons leven. Heere, geef dat we ons dat elke dag. En geef dat we ons dat meer en meer beseffen. Dat die rust en die vrede in ons leven komen mag. Dat u ons hebt wedergeboren. En dat we daarom een levende hoop hebben. Dat de Heer Jezus leeft. En we daarom het bewijs in handen hebben dat alles wat op ons afkomt niet het enige en niet het laatste woord heeft. Maar dat we een vaste hoop hebben. Omdat deze wereld, omdat ons leven u niet uit de handen loopt. Omdat u, machtige Vader, niet loslaat het werk dat u begon. O geef dat wij alle kinderen van dezelfde Vader mogen zijn. Dat er niemand van ons achterblijft die dat evangelie hoort, maar het naast zich neerlegt. Dat er niemand van ons leeft in de blinde, in de ijdele, in de valse, in de dode hoop van deze wereld en van ons eigen dwaze zondraad. Heere God, u hebt ons vanmiddag aan ontdekt dat onze hoop dood is. Dat wij deze wereld en ons eigen leven niet redden. Dat we alleen als nieuwgeboren kinderen een vaste hoop hebben. Laat niemand achterblijven, laat niemand van ons verloren gaan. Maar geef zelf dat wij allemaal uw kind zijn en allemaal mogen zingen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere, Jezus Christus. Heere Jezus, wij aanbidden u als onze Heere en Heiland. U bent onze Koning. Wij kennen God door u, want u hebt hem geopenbaard. Zijn goede tierenheid is ons gebleken in de opstanding van u uit de dood. En daarom hebben wij door uw opstanding een leven van overgave, een leven van vrede, te midden van de onrust, te midden van de dood. Wij danken u, wij prijzen en wij loven u uit genade. Amen. Psalm 27 vers 7 is de slotzang. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Psalm 27 vers 7.
Thank you.
Morgen 9:30, vergeet het niet, half uurtje eerder uit bed. En dan willen we aan de hand van 1 Korinthe 15 nadenken over de opstanding uit de doden. Voor nu, verhef uw harten tot God. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.